samen met hen het verdriet te delen en ook de gang te maken naar de begraafplaats. Want wij moeten daar begraven Willem Gerard de Cruijff. Geboren op 23 december 1940, overleden op 11 november 2023, in de leeftijd van 82 jaar. Voordat we straks naar de begraafplaats gaan, zijn we eerst hier bijeengekomen voor deze dienst waarin we Willem gedenken en afscheid nemen en ook troost mogen zoeken in het woord van God dat een houvast voor hem was en ook voor ons mag zijn. En daarbij verwachten wij onze hulp van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is en ook trouw blijft tot in eeuwigheid. Die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Namens de familie zullen nu twee bijdragen er zijn. Elsa van der Weerthof en Gelinda zullen namens de familie spreken. Mag ik jullie uitnodigen om dat nu te doen.
Kinderen, als jullie moeder op mijn verzoek deze brief uittypt, is het 28 juli 2020, één dag voor mijn ziekenhuisopname in Nieuwegein. Op donderdag 30 juli 2020 word ik geopereerd aan mijn verwijde aorta. Deze operatie is niet geheel zonder risico. Binnen onze eigen familie hebben wij het met drie van onze vier ouders meegemaakt dat de dood onverwacht kwam. Er kon geen afscheid worden genomen. Wij weten niet hoe mijn operatie gaat verlopen. Ik wil het goede voorbeeld opvolgen van onze moeder, jullie oma, de superoma, van jullie kinderen, om een brief achter te laten. Mocht deze operatie mijn levenseinde betekenen, dan heb ik toch nog enige woorden via deze brief met jullie kunnen spreken. Ik heb het volle vertrouwen mogen ontvangen dat ik niet alleen ga. Dat God aan mijn zijde is. Hij zal de hand van de chirurg besturen. Dat is ook onze wens en bede geweest. Zo kwam ik van de week deze mooie tekst tegen, die voor mij van grote betekenis is en die ik mee zal nemen in mijn hart. De Heere is goed, hij is een helper in nood, een schuilplaats voor alle die op hem vertrouwen. En dat vertrouwen is er, hoe het ook zal gaan. Ik ben geborgen in zijn hand. Ik heb ons gezin als een warm gezin mogen ervaren. Alles ging eigenlijk voor de wind. En dan komen weer die mooie herinneringen die heel kostbaar zijn, zoals toen jullie nog thuis woonden en we vakantiereisjes maakten, verjaardagen en feestdagen vierden. Maar ook toen jullie je eigen gezinnen vormden, hebben we dit meerdere keren met z'n allen gevierd. Het is goed hoogtijdagen met elkaar te vieren. Ik heb daarvan genoten en het deed me zo goed als gezin en als familie samen te zijn. Dit zijn kostbare momenten om te koesteren. Ik hoop dat jullie die nog lang met elkaar mogen delen. Er zullen ook zich situaties voordoen dat het beter is niet achterom te kijken, maar juist vooruit. Dat ben ik in mijn leven bewust geworden. Ik heb dat moeten leren en heb dat ook gedaan. Houd het oog gericht op hem en op de toekomst, want hij is de toekomst. Zorgen kwamen ook. Twee keer overkwam mij een hartinfarct. Maar wonder boven wonder ben ik daarvan goed hersteld. We hebben pijn gevoeld en verdriet, maar ook blijdschap en dankbaarheid. Ook ben ik me bewust geworden dat wat bij de mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God onze Schepper. Ik wil jullie vragen om met hem door het leven te gaan en alles in zijn hand te leggen. Dan kom je nooit op te nimmer beschaamd uit. Ga met God en hij zal met jullie zijn. Dat is toch een belofte die je nooit mag afslaan. Houd het oog op hem, maar houd ook het oog op elkaar gericht. Verlies elkaar niet uit het oog en vergeet jullie moeder en oma niet. Hij zal jullie hard nodig hebben. Lieve kinderen, ik hoop dat het jullie goed zal gaan in de opvoeding van jullie kinderen. En ook in het zelf ouder worden. Ik hoop dat het onze kleinkinderen goed zal gaan. In het volwassen worden, wat had ik dat graag willen meemaken. Om de kleinkinderen nog verder te zien opgroeien en volwassen te zien worden. Ik heb altijd samen met jullie moeder voor jullie gebeden. Maar nu is er een bidder niet meer. Willen jullie voor elkaar blijven bidden? Ik zal eeuwig zingen, dicht bij u zijn. Inmiddels heb ik de leeftijd van 82 jaar mogen bereiken. Ik ben daar heel dankbaar voor. Hopelijk wordt er nu nog een tijd aan toegevoegd. We zijn het in alles van de Heere blijven verwachten en hebben alles in zijn hand neergelegd. En hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg. Weet dat ik van jullie allemaal intens veel heb gehouden. En het is mijn grootste wens en bede. Een tot ziens in het nieuwe Jeruzalem. Liefst, je man, jullie vader en trotse opa. Lieve familie, vrienden, kennissen en andere aanwezigen. De afgelopen periode hebben wij ervaren hoe jullie met ons mee hebben geleefd. Jullie warmte, medeleven en steun hebben ons meer dan goed gedaan. Jullie stonden met al jullie liefde om ons heen. Bedankt daarvoor. Ook willen we de doktoren en het verplegend personeel van het Sint-Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein bedanken. Zij hebben niet alleen onze man en vader, maar ook ons op moeilijke momenten enorm gesteund. Bedankt daarvoor. Tot slot bedanken we dominee Van der Ree en Aart en Inge voor de professionele begeleiding van de uitvaart. En nu, pap, nu wil ik jou nog wat zeggen. Jij kende mij als geen ander. Jij hebt mij met al je liefde alles geleerd. Jij beschermde mij en je troostte mij als ik verdriet had. Pap, wat hield ik intens veel van jou. Liefde die voor altijd blijft, die ik vasthoud in mijn hart. Pap, zover ik kon ben ik met je meegegaan. Maar nu moet ik je laten gaan.
Laten wij samen gaan zingen een van de psalmen en liederen die Willem zelf ook heeft uitgezocht voor deze dienst. We zingen nu psalm 43, het derde en het vierde vers. zullen wij samen bidden. Heer, zo zijn we hier bijeen. Met zoveel herinneringen. Goede herinneringen. Die voeren de boventoon. En daar danken wij u voor. Maar juist daarom ook met zoveel verdriet. Met rouw. We voelen het verlies hier. Van een man, een vader en schoonvader, van opa. En we moeten vandaag hem gaan begraven. En dan is het afscheid zo definitief. En Heer, u weet dat we dat eigenlijk niet kunnen. Dat we dat niet willen. Dat we hem bij ons willen houden. Maar u heeft hem thuis gehaald. Ja, Heer, zo is het dan. De brief die zojuist werd voorgelezen, Heer, die getuigt ervan dat Willem in zijn leven u had leren kennen en zijn hoop op u had leren stellen. Iets dat in zijn leven ook steeds sterker werd. Om het van u te verwachten. Te midden van alles wat hij ook heeft meegemaakt. Ook aan lichamelijke zorgen en moeite. En u was er voor hem. Zo wist hij het, zo zei uw woorden tegen hem en zo was het ook. U was erbij. Ook toen hij op de IC kwam te liggen in Nieuwegein. Dat zijn sterfbed zou blijken te zijn. Geborgen in uw hand. Heer, we willen u bidden of u wil geven dat te midden van al onze rouw en verdriet we dit ook mogen zien en blijven zien en dat het een bron van troost mag zijn. Want Heer, u bent er en u wilt er ook zijn. En wanneer we dan voordat we de begraafplaats opgaan, ook uw woord gaan lezen. Een gedeelte wat Willem zelf ook heeft aangegeven, voor op de rouwkaart en voor in deze dienst. Heren, dan bidden wij u of u dat ook voor ons wil openleggen. Dat we het lezen en horen vanmorgen en mogen meenemen in ons hart, in ons hoofd. Heren, wilt u ondersteunen? Wilt u er zijn? Ook op die manier. Want Heer, uw woord is krachtig. De woorden die van u spreken, die uw stem zijn in de Bijbel, die hebben een kracht in zich, een troost ook in zich. Waardoor we verder kunnen en mogen. Hoe moeilijk dat ook kan zijn. Heer, dan bidden wij u om uw hulp en nabijheid. Wilt u uw zegen geven? Bij de opening van uw woord. En ook in het vervolg van deze dienst. Onze hoop, die is op u. Heer, zo komen wij tot u. In de naam van Jezus Christus. Uit genade. Amen. Wij willen samen lezen uit 2 Korinthe 12, de versen 1 tot en met 10. 2 Korinthe 12, vers 1 tot en met 10. En als we dat hebben gelezen, zingen we Psalm 25, het derde en het vierde vers. Psalm 25, vers 3 en 4 na de lezing uit de Bijbel, het woord van God. Apostel Paulus die schrijft: te roemen is werkelijk niet gepast voor mij, zal komen op verschijningen en openbaringen van de Heer. Ik ken een mens in Christus, 14 jaar is het geleden, of het in het lichaam gebeurde weet ik niet, of buiten het lichaam weet ik niet, God weet het, dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen. En ik weet van deze mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam gebeurde weet ik niet, God weet het, dat hij werd opgenomen in het paradijs en onuitsprekelijke woorden heeft gehoord die het een mens niet is geoorloofd uit te spreken. Over zo iemand zal ik roemen, maar over mijzelf zal ik niet anders roemen dan in mijn zwakheid. Want gesteld dat ik zou willen roemen, ik zal niet dwaas zijn. Ik zal immers de waarheid spreken. Ik onthoud mij daar echter van, opdat niemand meer van mij denkt dan wat hij aan mij ziet of van mij hoort. En opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de Satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heer 3 maal gesmeekt dat hij van me weg zou gaan. Maar hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. luisteren naar de tekst die ook op de rouwkaart staat, 9e vers, uit het gedeelte dat we zojuist lazen uit 2 Korinthe 12. Maar hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En na de meditatie zingen we uit Psalm 118 het 7e en het 14e vers. Gemeente van Christus, Anita en Peter, Galinda en Rob, kleinkinderen, overige familie en belangstellenden. Wat is het overlijden van Willem onverwacht gekomen? Jullie hebben dat ook boven de rouwkaart gezet met die woorden. Op een voor ons onverwacht moment is door zijn hemelse vader thuisgehaald. Voor ons onverwacht. Eerst ging hij naar het ziekenhuis voor een kleine behandeling. Een aantal dagen later werd hij ziek. Griep, zo dacht je. Maar het ging slechter en een bacterie bleek niet te bestrijden. Hij kwam op de IC in het ziekenhuis in Nieuwegein en daar is hij vorige week overleden. Zo snel, zo overrompelend voor jullie. Ja, voor ons is dat zo. Niet voor die hemelse vader, waar het op de rouwkaart ook over gaat. Voor de Heere God geldt dat dit het moment was waarop hij zijn kind wilde thuishalen. Om Willem te geven waar hij in zijn leven op had gehoopt, naar had uitgezien, naar was gaan verlangen. Namelijk te delen in de volle zaligheid van Gods kinderen. Maar ondertussen voor ons zo snel, zo overrompelend. En dan voelen we vandaag verlies. Is dat niet wat rouw eigenlijk betekent? Dat je verlies voelt, dat je hem nou nooit meer zult zien. Vanaf het moment dat de kist dichtging, Annie. Dat je hem niet meer zult spreken. Dat je niet meer kunt genieten van zijn aanwezigheid, zijn humor, zijn streek. Ja, dat ook zijn minder mooie kanten er niet meer zijn, want die had hij ook. Maar als je hem ermee terug zou krijgen, dan zou je het graag voor lief nemen. Maar dat gaat niet. Het is verlies, rouw, verdriet. En zometeen moeten we naar de begraafplaats om zijn lichaam daar in een graf te leggen, zijn laatste rustplaats. Verlies. En wat hou je dan nog over? Wat houden we uiteindelijk over als we sterven? Want gemeente, familie, het sterven van Willem zet ons vanmorgen natuurlijk ook stil. Bij de tijdelijkheid van ons aardse leven. We zijn sterfelijk. Op enig moment, en het kan zomaar onverwacht zijn, dan wordt je levensdraad afgesneden. Dan wordt het doorgeknipt. Dan moet je een ander laten gaan. Of als het jezelf betreft, dan moet je de anderen loslaten. En verlies je dan alles? Is dan alles verloren? Willem wist van iets dat er altijd is. En dat er altijd zal blijven. De tekst waar we vanmorgen bij stilstaan gaat erover. Het is een tekst die Willem zelf heeft uitgezocht voor dit moment. En hij kende deze tekst van binnenuit. De waarheid ervan, de werkelijkheid ervan. Hij heeft daaruit geleefd. Het heeft zijn levensrichting bepaald, kun je zelfs zeggen. Maar hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dat is een tekst die voor Willem persoonlijk was geworden, maar die ook voor de schrijver daarvan persoonlijk is. Die schrijver, dat is de apostel Paulus. En in het gedeelte dat we hebben gelezen gaat het over hemzelf, over zijn eigen leven. Iets wat hij heeft meegemaakt en op het moment dat hij het opschrijft, ervaart hij het nog steeds aan de lijf.
is iets in zijn leven wat hem steekt als een doorn in zijn vlees. Wie wel eens in de tuin werkt, die weet hoe dat kan gaan. Dat er een doorntje is, soms maar heel klein, en dat steekt in je vlees of een splinter en dat doet pijn. En dat geeft ongemak. Elke keer voel je dat weer opnieuw. Steeds word je eraan herinnerd. Nou, dat is wat Paulus ook meemaakt. Niet letterlijk met een doorn. Maar er is iets in zijn leven dat hem ongemak geeft. Hij lijdt eronder. Het doet pijn, het steekt. Het is ook niet iets kleins zomaar, want hij noemt het hier zelfs een engel van de Satan. Die hem met vuisten slaat. Paulus ervaart dat er iets geestelijks aan de hand is. Er zit tegenstand in. Dat wat hem steekt, dat hoort bij het rijk van de duisternis. En telkens als hij ermee geconfronteerd wordt, dan voelt hij de pijn. Waar is het om gegaan? Gaat het om een lichamelijke beperking, een handicap? Dat wordt wel gezegd. Is het iets wat hem misschien als apostel het hem moeilijk maakt om te kunnen functioneren? Een apostel, dat is iemand die de wereld overreist om het evangelie van God te brengen. Nou, er wordt wel gedacht dat Paulus een spraakgebrek heeft gehad. Nou, dat is niet fijn als je apostel bent. Dat is inderdaad een doorn in je vlees. En elke keer als je wil gaan praten en dat evangelie wilt brengen, ja, dan voel je het. Maar we weten het niet precies en eigenlijk is dat ook wel goed. Daardoor kunnen we deze woorden makkelijker tot de onze maken. Zoals Willem dat ook heeft gedaan. Op allerlei wijzen kan dat gelden toch. Dat het steekt. Dat het pijn doet. Dat de tranen je in de ogen springen. En dan kun je denken dat uit zoiets, als je dat meemaakt, dat daar niks goeds uit voort kan komen. Maar dat is niet het geval. Want Paulus die heeft iets geleerd. Iets wat te maken heeft met zijn geloof, met de Heere God. 3 keer heeft hij de Heere God namelijk gesmeekt, gebeden, dat het zou ophouden. Heere God, neem die doorn weg, dat wat hem zo moeilijk maakt, wilt u het wegnemen. Maar het is gebleven. God heeft dat niet weggenomen. Zorgt de Heere God er nou niet voor? Dat wie met hem leeft, dat kun je van Paulus zeggen, als apostel, dat kun je met alle bescheidenheid gesproken ook van Willem zeggen. Waarom zorgt de Heere God er nou niet voor dat wie met hem leeft van zoiets verlost wordt? Die heeft ook met die vragen gezeten. Die grote apostel. En 3 keer had hij zijn handen gevouwen. En 3 keer ging het anders. Hij moest het er maar mee doen. Zoals wij het er soms ook maar mee moeten doen. Met hoe de dingen gaan. Met hoe het is. En dan zou je misschien kunnen concluderen. En misschien heeft u dat voor uzelf al gedaan. Is die er niet. En als die bestaat, dan heb je niet veel aan. Maar dat is niet de conclusie die Paulus trekt. Hij weet dat God er is en dat Jezus zijn zoon is en dat die leeft in heerlijkheid. Hij is immers die apostel, dat wil zeggen iemand die de Heer Jezus Jezus persoonlijk heeft ontmoet. Goed, voor Paulus was het op een bijzondere manier gegaan, anders dan de andere apostelen. Die hadden Jezus gezien toen hij op aarde was, 3 jaar lang met hem opgetrokken. Paulus was daar niet bij geweest, maar niettemin had Paulus Jezus ook ontmoet. Op de valreep zou je kunnen zeggen, toen hij op weg was naar Damascus om de christenen te vervolgen, want hij moest niks van die mensen hebben. Maar toen had hij Jezus ontmoet. En Jezus die had hem aangesproken, die had hem tegengehouden, die had hem stilgezet. Saul, Paulus, waarom vervolg je mij? En sinds die tijd was Paulus het gaan leren en erachter gekomen. Jezus is er. Hij leeft. En hij is machtig genoeg om die doorn zo uit zijn vlees te trekken. Maar dat hij dat niet doet. Ja, daarom is Paulus nou gaan begrijpen dat het anders moet zitten. Terugkijkend kun je dat soms ook zien. Dat iets gebeurt en gebeurd is op een moment dat je het helemaal niet begreep, maar dat je later ontdekt. Er was toch een diepere bedoeling. Ook al steekt het, ook al is en blijft het lastig, geeft het pijn en verdriet, toch heeft het me ook iets gebracht. Iets goeds. En zo heeft Paulus terugkijkend ontdekt dat juist die doorn in zijn vlees een functie heeft. Houdt hem bij de les. Welke les? Nou, dat hij als mens is aangewezen op de genade en de ontferming van God. Het houdt hem bij de les dat hij in zichzelf zwak is. Maar ook bij de les dat hij nu in zijn zwakheid Christus kracht mag verwachten. Dat hij zelfs zichtbaar wordt. Die doorn in Paulus' vlees houdt hem bij de les dat je als mens, niet alleen Paulus, maar wij allemaal, dat wij zijn aangewezen op genade. De genade van God en van de Heer Jezus Christus. Wat is dat eigenlijk, genade? Genade betekent dat je niet krijgt wat je wel had verdiend en dat je wel krijgt niet hebt verdiend. Mag ik dat uitleggen vanmorgen? Je krijgt niet wat je had verdiend. Wat hebben wij verdiend? Vanuit Gods oog zijn wij zondige mensen. Die niet anders verdienen dan te sterven. Niet alleen hier in dit leven, maar voor altijd, voor eeuwig. Mensen die het niet verdienen, dat ze hier op aarde leven en in de hemel. Want wat maken we ervan? Wij zitten vol met onze onreine, onrechtvaardige, onjuiste gedachten, meningen, woorden en daden. Wij zijn bepaald geen goede mensen, zoals we ooit zijn bedoeld. Toen God ons schiep. Toen hij ook u en mij het leven gaf. Maken we ervan in ons aardse leven? Aan het einde van elke dag moet je zeggen, ook deze dag was ik niet zoals u, Heere God, mij bedoelde. Elke dag opnieuw geconfronteerd met eigen zwakheid en zonde. En ook met die van anderen. En daarom verdienen we niet dat we zouden leven. Daarom is elke dag dat we dat toch doen, genadetijd. Tijd die u krijgt. Terwijl het niet heeft verdiend. Beseffen we dat? Je leeft er doorgaand makkelijk overheen. Elke ademteug, elke hartslag, genade van God. Ontferming van Hem. En Willem heeft het in zijn leven geleerd. In de laatste plaats ook door wat hij op lichamelijk gebied al had meegemaakt. De zorgen die er waren. is je leven genade geworden. Elke minuut, elke tel. Genade is dat je niet krijgt wat je wel had verdiend. Maar die genade betekent ook dat je wel krijgt wat je niet had verdiend. Wat krijg je dan wel? Nou, Paulus ontvangt kracht van God. Mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Juist doordat die doorn hem eraan herinnert. Paulus, jij bent een zwak en zondig mens, vergeet je dat niet? Jij kunt niet leven zonder God en zonder zijn genade. Juist daardoor, doordat hij dat steeds opnieuw voelt, wordt hij eraan herinnerd. Is hij aangewezen op wat God geeft, op wat hij doet, op wat hij gedaan heeft voor hem. Juist dat maakt dat hij afhankelijk is. En afhankelijk blijft. Want je kunt dat wel zeggen, dat je God nodig hebt, maar het is nog wat anders of dat dan ook echt zo is. Paulus doormaakt dat hij niet anders kan dan het van Christus verwachten. Hij is aangewezen op de genade van God, maar God heeft hem ook duidelijk gemaakt. Maar mijn genade, Paulus, die is voor jou genoeg. Daar kun je het ook mee doen. Dat is ruim voldoende. Daar mag je mee leven, daar kun je mee sterven. Die genade die er in de Heer Jezus Christus is, die hij zelf verdiend heeft, toen hij stierf aan het kruis. Hij volkomen onschuldig. Hij had het niet verdiend. Opdat hij die verdiende genade zou uitdelen aan Paulus, aan Willem, aan u en mij. Kijk, dat ene woord, daar heeft u nou eigenlijk genoeg aan. Genade. Als je dat hebt, dan kun je nog zoveel verliezen. Dan kun je zelfs je man, vader, opa verliezen. Maar dan is er iets waar je niet meer doorheen zakt. Een bodem, een vaste grond. Onder je voeten. Namelijk dat je mag weten. Maar ik ben in zijn hand geborgen. Hij ontfermt zich. Hij zal als de hemelse vader me leiden. En wil me om Christus wil zalig maken. Vanmorgen steekt er een scherpe doorn in ons vlees. Het doet zoveel pijn om afscheid te moeten nemen. En nee, de Heere God neemt die doorn niet maar even weg om het ons gemakkelijk te maken. Maar zou het nou kunnen zijn dat het je vanmorgen bij de les brengt en bij de les houdt, waar het nu werkelijk op aankomt, namelijk dat we leven van zijn genade, reddende, verlossende genade, die er is en blijft, zelfs door de dood heen, omdat Hij, Jezus Christus, door de dood is heen gegaan. En Hij heeft gezegd, wie in Hem gelooft, zal leven, ook al is Hij gestorven. Het komt aan op die genade. Leren kennen en daaruit leven. Daar word je ook een genadig mens van. Genade die genadig maakt. Want als je bewust bent van zonde en tekortkomingen, ja, waarom dan op die van anderen letten? Dan mag je vergevend en in liefde samenleven. En zo geeft Gods genade leven. Zijn genade is genoeg om mee te leven en om bij te kunnen sterven. Hoe krijg je dat? Hoe wordt dat van jezelf? Nou, Hij geeft het. Lees maar in vers 9. Hij heeft Jezus. Hij zegt het tegen je. Dat doet hij ook vanmorgen. En er wordt niet meer niets anders van ons gevraagd dan dat we het horen en erbij gaan leven. En je mag er gewoon om vragen. Heere God, wees me genadig. Om Jezus wil. En weet u, dat is nou een gebed. Dat verhoort hij altijd. Dan geef je jezelf over in de handen van God. En dan ben je in zijn hand veilig geborgen. En als je leven in zijn hand is, dan is hij je sterkte. Zelfs zo dat je kunt zingen van zijn kracht die in onze zwakheid wordt volbracht. En zullen we dat dan gaan doen met weer een van de psalmen die Willem ons aanreikt om in deze dienst te zingen. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang, want hij was het die mijn heil bewerkte. Dies daarom loof ik hem mijn leven lang. Amen. we samen danken en bidden. Heere, getrouwe God en Vader in de hemel. Wij danken u dat u ons een bemoedigend woord meegeeft. Een boodschap, een bericht bij u vandaan. Via apostel en dienaar Paulus. Naar ons hier vanmiddag. En we danken u, Heer, dat we mogen weten dat u zo vol van genade bent. En dat we die genade ook genoeg is, dat we het daarmee kunnen doen. Uw genade, Heer, die maakt dat het vrede is met u. Door het werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Genade die niet geeft wat we verdienen, maar die juist geeft wat we niet verdienen. Genade die betekent, Heer, dat u ons wil vasthouden in uw hand. Hoe de weg ook gaat, dat u als een herder bent die meegaat, zelfs de diepste diepten door, dat u er zult zijn, niet alleen maar vandaag, maar ook morgen en overmorgen, ja, elke dag. En Heer, wat hebben we dat dan nodig? Wat heeft Annie dat ook in het bijzonder nodig, Heer, nu ze weduwe is geworden? Weest u haar nabij. Wilt u haar dragen? Wilt u haar ondersteunen? Geef dat ze elke dag mag ervaren dat uw trouw weer nieuw is. En Heer, wij bidden voor Anita en Peter. Voor Naomi en Alex. Voor Ruben. Voor Tessa. We bidden voor Gelinda en Rob. Voor Evi en Jax. Heer, als we die lege plek voelen, die lege stoel waar opa altijd zat, waar pa altijd zat. Heer, wilt u er dan zijn met uw troost en met uw kracht in onze zwakheid. En laat dan het evangelie, die Bijbelse boodschap, in onze gedachten mogen komen. Ons kracht mogen geven. Want Heere, de dood heeft het laatste woord niet. Dat is aan u, Heere Jezus. U heeft de dood overwonnen. En zo haalt u al uw kinderen thuis in uw heerlijkheid. Heere, wij bidden u of u zo met ons mee wil gaan, zo meteen naar de begraafplaats en ook daarna, de komende tijd. Wilt u er zijn en geef dat we er ook voor elkaar zullen zijn. Genadig en liefdevol. Troostende nabijheid. Heer, dat willen we voor ons alle vragen, ook wanneer we in deze dienst aanwezig zijn of ook thuis de dienst hebben meegemaakt en deze momenten ook ander verdriet weer naar boven halen. Om geliefden die niet meer bij ons zijn. Vader in de hemel, weest u er ook dan, weest u ons ook dan nabij. Wilt u zo onze gebeden horen en aanvaarden? In de naam van Jezus Christus, uw Zoon, uit genade. Amen. Wij zingen tot slot het lied Lichtstad met uw paarden poorten. En ik wil u ook wijzen dat op de achterkant van de liturgie ook het lied staat dat we straks op de begraafplaats nog zullen zingen. Dus neemt u uw liturgieboekje straks ook mee. We zingen nu tot slot Lichtstad met uw paardenpoort.
zullen Willem de Kruif gaan begraven op de algemene begraafplaats hier in Veenendaal. Zijn zwagers zullen hem straks uitdragen en het gezin en de naaste familie hier zal als eerste de kerkzaal verlaten. Ik wil u allen vragen om in de kerk te blijven wachten tot u van mij een teken krijgt dat u de kerkzaal mag verlaten en dan wil ik u vragen om op eigen gelegenheid naar de Munnikenhof te gaan en de familie, het gezin zal als laatste op de begraafplaats arriveren. Als we